Perimeter de podcast. Je luistert naar een podcast van Ludeo Studios en het Airborne Museum.
De perimeter was een verdedigingslinie in en om Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. De betrokken militairen waren totaal niet voorbereid op de gebeurtenissen die zich daar zouden afspelen. En de inwoners al helemaal niet. In 2022 opende het Airborne Museum een tentoonstelling over belangrijke locaties in de perimeter. Het accent ligt daar op persoonlijke verhalen van burgers en militairen die vastkwamen te zitten in de strijd. In deze podcast nemen we je nog verder mee terug de geschiedenis in. Hoe zagen deze locaties eruit voordat ze in puin lagen? Wie woonde er? En wat maakten zij mee tijdens de 9 dagen dat Oosterbeek frontgebied was? Ook gaan we in gesprek met ooggetuigen en hun kinderen en vertellen zij hun familieverhalen. Perimeter de podcast. Aflevering 1. Hotel Schoonoord en Villa Vredehof. Deze aflevering begint op het kruispunt van de Utrechtse weg en de Pieterbergse weg te Oosterbeek. Dit kruispunt heeft al eerder in het middelpunt van de belangstelling gestaan, bijvoorbeeld in het schilderij Crossroads van David Shepard, dat te zien is in het Airborne Museum. Op dit schilderij is het kruispunt in volledige chaos. Er lijkt een rokerige waas te hangen en enkele bomen staan nog in brand. Op de voorgrond liggen omgekeerde militaire voertuigen, zo beschadigd dat ze niet meer te gebruiken zijn. Achter de waas worden langzaam gebouwen zichtbaar met, als je goed kijkt, rode kruisvlaggen die uit de ramen zijn gehangen. Het gebouw aan de rechterkant is Hotel Schoonoord. Op dit kunstwerk al zwaar toegetakeld, in sterk contrast met de schoonheid van het pand voor de strijd in de perimeter losbarstte. In 1866 werd het landhuis Schoonoord omgetoverd tot hotel. Het kreeg wel 13 kamers met alle gemakken van toen. Stookplaatsen, meubilair en linnengoed. Maar de eigenaren gingen failliet nog voordat de eerste gasten er een nacht konden doorbrengen. Het hotel wisselde verschillende keren van eigenaar totdat het in 1921 werd aangekocht door Jan van der Vlist. Het hotel was aardig bijgehouden. En er waren in 1920 zelfs nog 2 serres toegevoegd aan het pand. Verder had het hotel vele ramen en de naam van het hotel pronkte prominent op de statige voorgevel. Er was een oprijlaan voor auto's en taxis, zodat de gasten voor de deur afgezet konden worden. Grote kastanjebomen zorgden voor groen en verhulden deels de tramlijn die vlak voor het hotel liep. Jan van der Vlist woonde zelf ook in het hotel met zijn vrouw en zijn dochter Hendrika. Het gezin kwam uit Amsterdam, maar op het moment dat ze naar Oosterbeek verhuisde was Hendrika 5 jaar oud. Ze groeide op in Oosterbeek. Hendrika werd lerares Engels en bleef als volwassene in Hotel Schoonoord wonen. Ze was een bekend persoon in het dorp en kende de omgeving goed. Ze was samen met haar ouders in het hotel op maandag 18 september 1944. Op die dag veranderde Hotel Schoonoord voor altijd. Britse militairen klopten eraan met de vraag of het hotel ingezet kon worden als een noodhospitaal. Hendrika werd vanwege haar kennis van de Engelse taal meteen aangesteld als aanspreekpunt. Zij en enkele helpers begonnen aan de voorbereidingen. Maar nog voor de bedden gereed waren, kwam de eerste lading gewonden uit Wolfheze al aan. Er waren meteen al meer gewonden dan er bedden waren. De matrassen werden van de bedden gehaald en een tweede lading gewonden werd op de spiraalbodems neergelegd. Het 181ste Air Landing Field Ambulance had nu de leiding over het hotel. Het was een medische eenheid met chirurgen, dokters en verplegers die de gewonden zo goed mogelijk moesten verzorgen in geïmproviseerde medische posten. Normaal gesproken bevinden de medische posten zich op relatief veilige plekken, maar hier niet. Hotel Schoonoord lag midden in de vuurlinie, op de grens van Duits en Brits gebied en was daardoor continu doelwit van beschietingen. De locatie van Hotel Schoonoord op het slagveld had nog meer gevolgen. Op 20 september vielen Duitse troepen aan en kwam het noodhospitaal in Duitse handen. Veel leden van het medisch personeel werden gevangen genomen en ook de gewonden die nog konden lopen werden krijgsgevangen gemaakt. Slechts een kleine groep Britse artsen en verpleegsters mocht achterblijven om voor de zwaarst gewonden te zorgen. De Nederlandse vrijwilligers, onder wie Hendrika, mochten blijven. De volgende dag lukte het de Britten Hotel Schoonoord terug te veroveren. Maar nu was er een tekort aan medisch personeel. Er werd dag en nacht gewerkt. Hendrika zette zich zoveel mogelijk in, maar ook zij voelde de druk van de oorlogssituatie.
Eindelijk val ik 's avonds neer op mijn matras. Mijn rug lijkt wel gebroken. Maar ik ben dankbaar omdat ik heb kunnen helpen. Onafgebroken gaat het geschut in de nachtelijke uren door. En we liggen hier onder de bescherming van het enorme Rode Kruisteken op het dak. Toch doen we de kleren 's nachts niet meer uit. En de schoenen staan vlak bij ons voor het geval dat er iets gebeuren zou. Want we leven en slapen aan het front.
De Rode Kruistekens die Hendrika beschrijft zijn er om aan te geven dat het gebouw nu een medische post is. Volgens de regels van oorlogsvoering mogen deze gebouwen niet aangevallen worden ter bescherming van zowel de gewonden als de verzorgers. Maar deze regels werden tijdens de Slag om Arnhem niet altijd geëerbiedigd. Hotel Schoonoord zag er na enkele dagen al gehavend uit. Het hotel was verschillende keren geraakt en het was er niet meer veilig. De artsen moesten op sommige verdiepingen van persoon naar persoon kruipen om niet zelf gewond te raken. De aanhoudende explosies zorgden voor stress bij het personeel. En de militairen die verzorgd werden raakten soms opnieuw gewond in hun bedden.
Er vliegen glasscherven naar binnen. Daar nog één en nog één. Een kogel komt boven door de muur gieren en slaat aan de andere kant van de zaal er weer in. De gewonden zetten in bed hun helmen op. We werken door. Maar weer slaat een kogel naar binnen. Weer breekt een ruit.
De situatie bij Hotel Schoonoord werd kritiek. Het gebouw bood weinig bescherming meer, maar ook elders in de perimeter viel weinig hulp te zoeken. Eerder werden de ernstige gevallen overgeplaatst naar Hotel de Tafelberg aan de Pieterbergseweg, waar operaties werden uitgevoerd. Later was dit niet meer mogelijk. Gewonden waren volledig aangewezen op het personeel en de medische voorzieningen van hun dichtstbijzijnde noodhospitaal. Luitenant-kolonel Marrable, de commandant van de 181ste Parachute Field Ambulance, besloot daarop een operatiekamer in te richten voor noodgevallen. Al snel werd duidelijk dat er enorme beperkingen waren in de voorraden bij Hotel Schoonoord. Zo waren bijvoorbeeld alle amputatiezagen naar Hotel de Tafelberg gegaan. De artsen bij Schoonoord hadden bij een patiënt van wie de voet afgezet moest worden daarom geen andere mogelijkheid dan het gebruik van een ontsnappingsveil. Op 24 september was er een kort staakt het vuren in en rondom de perimeter. De gewonden uit Hotel de Tafelberg en Hotel Schoonoord mochten geëvacueerd worden en gingen in krijgsgevangenschap naar het ziekenhuis in Arnhem of Apeldoorn. Langzaam maar zeker liep het noodhospitaal leeg. Het transport was eigenlijk alleen voor de gewonden. Maar Hendrika mocht met een van de laatste wagens mee naar het ziekenhuis op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Daar kon ze haar zorgtaken nog enkele dagen voortzetten, voordat ze de kazerne moest verlaten. Ze bleef als evacuee achter in Apeldoorn en kon lange tijd niet terug naar Oosterbeek. De militairen die in het noodhospitaal achterbleven werden krijgsgevangen gemaakt. Pas toen Arnhem bevrijd werd in april 1945, werd het voor veel mensen mogelijk om terug te keren naar hun dorpen. Het was lang niet voor iedereen toegestaan om de dorpen te betreden. Hendrika was een van de eerste die Oosterbeek terug in mocht. Als lid van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers kreeg ze een woonvergunning voor Oosterbeek en kon ze helpen met de wederopbouw van het dorp. Ze was op dat moment al meer dan 7 maanden niet thuis geweest.
Voor mijn ogen rijst het hotel op. Ons huis.
Mijn huis. 24 jaar lang heb ik er gewoond. Ik ken er alle kamers, alle hoekjes van. Daar staat het dan. Ja, het staat er nog. Maar als een groot, gapend skelet kijkt het me aan. De uitgebrande grote ramen zijn als holle ogen die star en doordringend voor zich uitkijken. In de tuin ligt nog, dwars voor de ingang, de omgeschoten kastanjeboom.
Stukje bij beetje wordt Oosterbeek opnieuw opgebouwd. Langzaam, want er zijn niet genoeg bouwmaterialen om alle schade te kunnen repareren. Hotel Schoonhoord was niet meer te redden. Het was volledig uitgebrand. De gloriedagen van het hotel met de grote glazen serres en de statige voorgevel waren voorbij. Villa Vredehof. Hendrika was niet de enige Oosterbeker die de Britse troepen hielp tijdens de slag om Arnhem. De bevolking van Oosterbeek zag de komst van de parachutisten als het begin van de bevrijding en probeerde hen zoveel mogelijk bij te staan. De inwoners van Oosterbeek gaven de Britse troepen een warm onthaal bij binnenkomst, deelden hun voedsel en drinken met ze en, wanneer de gevechten losbarsten, waren de Britten ook welkom in de kelders voor beschutting. Zo ook bij Villa Vredehof. Zo'n 500 meter ten zuiden van Hotel Schoonhoord, op de kruising van de Vangmanweg en de Weverstraat, lag Villa Vredehof. Gebouwd in de 19e eeuw, op het moment dat er in deze omgeving veel mooie gebouwen opgetrokken werden. De villa wisselde daarna vaak van eigenaar. Sommigen pasten het gebouw naar eigen smaak aan. Vanaf 1939 was het pand in handen van Geertruide Schouten. De villa stond in een rustige straat. Het was een statig wit pand met mooie houten luiken. Perfect voor een gezin. Vredehof werd gehuurd door Frans de Zoet. Hij bewoonde de villa samen met zijn vrouw Ans en samen kregen ze een dochtertje, Roelinde. Op 17 september zag Frans de vliegtuigen van de geallieerden overkomen. Niet ver van Vredehof zaten Duitse militairen met geschut. Ze leken niet te schrikken van de bombardementen die volgden en namen de geallieerde vliegtuigen onder vuur. Frans ging met zijn gezin de kelder in. Andere buurtbewoners kwamen bij hen in de kelder om te schuilen voor de bombardementen en het geschut. Na de eerste bombardementen door de geallieerden landden Britse luchtlandingstroepen bij Renkum en Hilsum. Later die middag trokken de eerste Britse troepen door Oosterbeek in de richting van Arnhem. Frans legde alles vast met zijn fotocamera. Op 20 september veranderde de sfeer in de omgeving. De Duitse troepen kwamen dichterbij en er werd steeds meer geschoten en gevochten. De troepen van het 11e Parachute Battalion hadden de opdracht gekregen een verdedigingslinie op te zetten rondom Villa Vredehof. Er waren de dagen daarvoor ook al veel militairen rondom het huis, maar nu werd de villa een steunpilaar in de verdediging van de perimeter. De strijd werd steeds heviger en Frans en zijn gezin zochten dekking in de kelder. Samen met bijna 20 andere burgers brachten ze daar de nacht door.
Deze dappere Engelsen zien wat het voor ons als burgers betekent om plotseling in een hel van moderne oorlogsvoering te zitten. Ze voelen met ons mee wanneer we langzaam maar zeker ons dorp, ons huis en onze eigendommen vernietigd zien worden.
De volgende ochtend werd duidelijk dat de Duitse troepen maar 100 meter van Villa Vredehof verwijderd waren. Er begon een hevig vuurgevecht. Artillerievuur van beide kanten sloeg met grote kracht in en liet de kelder trillen. Burgers propten zich in de kelder of lagen plat op hun buik op de keukenvloer. De Britse militairen probeerden vanuit beschutte plekken het gebied onder controle te krijgen. Frans had intussen veel gesproken met een van de Britse militairen, Jimmy. Frans legde hem uit hoe de omgeving eruit zag en vertaalde de Nederlandse informatie die her en der binnenkwam. De Britten waren ontzettend begaan met de burgers in de kelder. Ze haalden water en deelden hun thee, sigaretten en vlees uit blik. Het gevecht raasde door en na korte rustpauzes in de kelder stortten de Britten zich weer in het gevecht.
Ik bekijk de situatie. Naast me zitten de Engelsmannen, die vorige week nog in Engeland waren. Het land waar we zo vaak aan gedacht hebben. Buiten patrouilleren de Duitsers. Twee wereldmachten in oorlog vechten op 10 meter van elkaar. En tussen hen in zitten 20 slapende burgers.
Op 21 september arriveerde Regimental Quartermaster sergeant David Morris bij Villa Vredehof. Morris behoorde ook tot het 11e Parachute Battalion, maar was na de landingen zijn collega's kwijtgeraakt. Na zich op andere plekken nuttig te hebben gemaakt, kwam hij uit bij Villa Vredehof, waar hij troepen uit zijn eigen compagnie terugvond. Al snel konden hij en Frans het goed vinden en waren ze elkaar zo goed mogelijk van dienst. Frans legde de mannen uit hoe Oosterbeek eruit zag en waar ze mogelijk nog voorzieningen vandaan konden halen. Hij hielp ook met het graven van schuttersputten rond het huis en probeerde inlichtingen te verzamelen. Naarmate de strijd vorderde, werd Frans steeds meer onderdeel van de strijd van de Britten.
Ik vraag hem om een geweer. Ik krijg er meteen een met 21 patronen. We gaan naar boven. David wijst naar de muur van een verlaten huis. Er zitten Duitsers achter het huis, zegt David. Wacht, ik zal ze eens bang maken. Hij schiet en plots springt een Duitser in grijze uniform van achter het huis vandaan. Nu schiet jij, zegt hij. Ik schiet. Lachend zegt David, misschien heb je wel een Duitser gedood.
De Duitse troepen kwamen steeds dichterbij. De burgers moesten in de kelder blijven. Dan hoorden ze een tank in de buurt rijden en werd er hevig geschoten. Er vielen vele granaten rondom het huis en ook Villa Vredehof werd geraakt. De Britten reageerden meteen met het afvuren van antitankwapens. Deze strijd duurde zeker 2 uur. Maar toen stonden er opeens 9 Britse militairen in de kelder, onder wie David. Hij zei dat iedereen muisstil moest zijn. De tank stopte buiten met vuren en ze hoorden Duitse troepen rondlopen. Het kleinste geluid kon ervoor zorgen dat ze ontdekt werden.
Mijn kleine dochtertje speelt met haar moeders portemonnee. Ze heeft hem opengekregen en scheurt rustig een biljet van 100 gulden in kleine stukjes. We kunnen niets doen, anders begint ze te huilen. Het schieten gaat door. We zitten daar urenlang. Dan horen we Engelse soldaten roepen. Het grootste gevaar is weer voorbij.
Op 24 september kwamen er weer tanks, ingezet door Duitse troepen. Ze voerden een zware aanval uit. Door de explosies werden deuren en ramen uit de woning geslagen. Er was een inslag bij de kelderdeur en iedereen zat onder de kalk en het stof. Morris en 2 andere militairen werden genoodzaakt dekking te zoeken in de kelder, terwijl 4 anderen vanaf de bovenverdieping de omgeving in de gaten hielden. Het gevecht rondom Vredehof liep nu op zijn einde. De Britten hadden nauwelijks munitie, konden zich amper verschuilen en waren zwaar in de minderheid. Op een gegeven moment omsingelden Duitse troepen het pand. Er kwamen meer Britse militairen de kelder in. Iedereen probeerde zich muisstil te houden om niet ontdekt te worden. Maar toen maakte Roelinde geluid. De Duitse troepen trokken de planken van het kelderraam en riepen dat iedereen direct uit de kelder moest komen. Frans ging naar buiten en werd meteen omringd door meer dan 10 militairen. Ze richtten hun geweren op hem en hadden handgranaten vast. Frans riep dat er alleen maar burgers in de kelder zaten. Eén voor één kwamen de burgers uit de kelder. Veel van hen hadden meer dan 100 uur in de kelder doorgebracht. Wat ze zagen toen ze naar buiten kwamen, was een gehavende tuin vol met lichamen van gesneuvelde militairen en veel Duitse troepen die met hun wapens klaar stonden. De burgers moesten de Britse militairen achterlaten. Ze werden meteen van het slagveld gestuurd. Frans nam Roelinde op de arm en leidde de burgers uit de gevarenzone. David Morris werd met andere Britse militairen gevangen genomen. Het lukte hem om te ontsnappen voordat hij naar een krijgsgevangenkamp gestuurd kon worden. Morris kwam terecht bij het Nederlandse verzet en probeerde vervolgens terug te komen naar bevrijd gebied in operatie Pegasus 2 in oktober 1944. Helaas mislukte deze operatie en werd Morris alsnog overgebracht naar een kamp voor krijgsgevangenen. Het zou nog tot begin 1945 duren voordat het kamp waar Morris zat bevrijd werd en hij terug naar huis kon. Frans en zijn gezin bereikten na de kelder de rand van de perimeter en kwamen in veiliger gebied. Ze hadden alles achter moeten laten. Hun huis, hun kleren, hun bezittingen. Alles wat ze hadden klaargezet om mee te nemen, moesten ze in de kelder laten. Ze brachten de nacht door in een huis in Oosterbeek-Hoog, voordat ze, samen met andere vluchtelingen, besloten verder te trekken in de richting van Apeldoorn. In oktober ging Frans een keer op de fiets terug naar Oosterbeek, terug naar zijn huis. Van het mooie witte Vredehof stonden alleen nog maar een paar muren, met flinke brandschade en vol met gaten.
Mijn naam is Roelinde de Soet, Roelinde Mariette de Soet. Ik ben geboren op 6 april 1943, dus ik was nog maar anderhalf jaar tijdens de slag om Arnhem. Mijn vader heette Frans de Soet en mijn moeder heette Johanna de Groot de Soet.
De familie de Soet woonde in september 1944 in Oosterbeek in villa Vredenhof.
Vredehof. Ja, en dat was juist zo bizar. Er waren meer huizen in Oosterbeek die heetten Vredehof, Vrede Rust, Vrede Dit, Vrede Dat. En het was een vredig dorp toen.
De situatie in en rondom Villa Vredehof was nijpend.
Omdat die Duitsers om het huis heen liepen. Er werd even niet geschoten. Dus ze dachten denk ik dat... Dat de Engelsen of de Duitsers niet wisten dat er burgers in dat huis zaten. Want boven zaten Engelsen. En die waren dus aan het schieten op die Duitsers. Mijn vader, die heeft meest aan het schieten. Dat vertelt David in zijn dagboek, ja. Ja, als ik dan nog even een stukje wat mijn moeder vertelde. Dat ze... Ze werden weggejaagd, hè. Ze werden gewoon weggejaagd. Die Duitser die zei, gibt es dann Zivilleute hier. En mijn vader had geoefend in het Duits steeds van... ja, als ik moet Duits moet praten, dat ik meteen goed reageer. En toen is mijn vader naar voren gesprongen bij dat raam... en gezegd, ja, es sind sich Zivilleute. En toen was het heraus, want die Duitser hoorde dat kinderstemmetje. En daardoor was hij verwonderd. En toen is mijn moeder als eerste eruit gegaan. Ik ben aangegeven. En mijn vader daarna. En daar stond een vluchtkoffer met papieren, met geld. Vergeten. Ja, en toen stonden ze tussen die Duitsers in. Met die Engelsen dus ook, hè. Die krijgsgevangen werden gemaakt. En die Engelsen begonnen te schieten. Ik weet niet of dat allemaal in dat dagboek staat. Die Engelsen begonnen te schieten... En toen hebben die Duitsers gedreigd om, ik denk niet ons, maar in ieder geval die David en zo, te schieten. Of daar dood te schieten. Als ze niet stopten. En toen zijn ze gestopt. En toen werden wij weggejaagd. En toen keken ze achterom, toen zagen ze het huis in brand. In vlammen opgaan, zeg maar. En die Engelsen, wie dat waren, dat weet ik ook niet. Maar volgens mij is dat... Ja, ik zeg nu wel eens als ik het... Want ik heb het er wel eens over met anderen. Ik zeg, het is Oekraïne. Wij werden ook... mijn ouders hadden niks meer. Die waren echt vluchtelingen. Ik heb wel eens aan mijn moeder gevraagd... Hoe deed je dat nou met een kind van anderhalf... wat niet zindelijk is en zo? Nou, ze zegt... Ja, ik hing die luiers gewoon weer aan de lijn... en de poep die kon ze er wel afslaan. En ze had gewekt. Dus ze hadden heel veel... spullen in die kelder staan, die konden ze eten. Ja.
De familie de Soet werd geëvacueerd en verliet Oosterbeek.
Toen kwamen ze in een vakantiehuisje terecht met 19 mensen. Nou, dat was onhoudbaar. Mijn vader wist contact te maken met een oud-tante in Amsterdam. En die heeft het weer aan de familie doorgegeven. Want die wisten, ja, van hoe gaat dit? En nou, doordat mijn vader relaties had door die dienstuitvoerende werken, met boeren en land en weet ik veel had dat te maken, kwamen ze in Hierde terecht. Dat was op het land, soort landgoedje van de familie, de, niet Monsieur, hoe heet die man in Oosterbeek? Het is een plein ook, de Monsieur. Ja, geen Monsieur, dat is kaas, dat wist ik wel, maar zoiets. En die was met een Zweedse getrouwd. Die was ambassadeur of zo daar. En er was een echtpaar wat op dat... Daar heb ik ook wel foto's van. Een echtpaar dat paste daar op dat huis. En dan mochten wij dus verblijven. En ze hadden op de deur, keukendeur, een briefje geplakt. Dit is neutraal. Dit is Zweeds grondbezit. Neutraal. Maar toen wij weer een beetje bijgekomen waren, mijn vader en moeder zijn nog wel een keer teruggegaan door een of ander tunneltje bij Wolfhezen en zo. Maar dat mocht allemaal niet, natuurlijk. Toen zeiden ze, nou moeten jullie maar verder gaan. En via connecties en zo kwamen ze bij een dominee terecht, die ze niet kenden. En die zei, dat moet ik doen. Dominee Dun. En dat was in Zandeweer. Dus ik weet niet hoe we daar gekomen zijn eigenlijk, maar ik denk met vervoer. Want naar Apeldoorn moesten ze lopen. Hè. Op een gegeven moment kregen ze wel een fiets van in Warnsborn, ken je dat? Klein Warnsborn, dus langs de Amsterdamse weg. Daar zaten de Duitsers en die gaven hun wel een fiets. Zodat ik kon zitten, hè, want ze moesten mij dragen. Ik kon niet zo ver lopen. En ze vroeger ergens iemand die ze tegenkwamen die nog in Arnhem moest liggen, maar er was nog iemand daar in Arnhem-Noord, om een touwtje, die werd kwaad, kregen ze niet, heb ik begrepen, om mij vast te binden. Maar zo zijn ze dan in Apeldoorn terechtgekomen. Maar ik denk dat ze toch wel met vervoer ergens in Groningen terecht zijn gekomen. Nou, spannend. Later heeft mijn moeder ook nog dingen verteld natuurlijk. En wat mij... wat deed, dat ze vertelde, ze had alleen een jurk met een zomerjas, geloof ik, zomerkleding aan, want het was lekker weer, en een handtas. En in die handtas zaten de sleutels van het huis, maar dat was ze niet meer. Dat zei ze ook zo, hè. En ze vertelde ook dat ze in de kelder zat naast de buren van die tantetjes, waar ik die foto van zat, op de heuvel uit weg. En dat ze daar samen zaten, kennelijk. En dat ze erover eens waren dat ze daar de nacht zouden doorbrengen en dan verder trekken. En toen kwamen ze in die stoet terecht die via Arnhem naar Apeldoorn ging. Maar ze vertelde ook, dat ze liepen dus over de Schelmseweg, die weet je waarschijnlijk wel, dat ze begonnen te zingen. En dat ik mee zong als peutertje. En... Want, zei ze, en dat vond ik zo bijzonder, we hoefden ons geen zorgen meer te maken over ons bezit, want dat hadden we niet meer. Ik vond het heel bijzonder, ja.
Na de slag om Arnhem keerde Roelinde de Soet en haar moeder terug naar Oosterbeek. Het opbouwen van een nieuw bestaan na de oorlog was niet altijd gemakkelijk.
Mijn moeder is heel vaak, ja, want mijn vader die zat dus in Arnhem al. En die had ook aan Jan ter Horst gevraagd van, heb je niet een huis voor ons? Maar goed, dat vertelde ik al. Wij waren import, dus wij hadden geen voorrang. En toen via via hoorde hij van iemand die hij kende, die zat, Ken Pees heette die man. Die was gewoon van Rijkswaterstaat of zo. Dat er een huis tegenover hem leeg, vrij was. Want daar had een NSB gezin in gezeten. En die waren dus geïnterneerd. En daardoor konden wij, mocht mijn moeder dat huren. Maar in Het was een groot huis, 9 kamers. En al die kamertjes zaten mensen. Juffrouw Arts, meneer Van der Plas, mevrouw Bouws met haar zoon Louis. Ik weet het allemaal nog precies. En beneden mocht mijn moeder dan wonen. En ze kreeg meubels uit Amsterdam Helpt Arnhem. En in de bank zat een muizennest, dat weet ik nog. Oh, en het was er, ja, alleen een potkacheltje. Ik ging in het Cinquetel in bad. En als ik in de winter naar de wc moest, was koud. Dat weet ik ook nog wel. En boven in de badkamer, dat was het was een huis uit 1935 ongeveer. Het bad stond ergens in de tuin of in de garage. Alles was gesloopt. Mijn moeder vertelde ook dat ze... Er waren kamers en suites. Daar heb je dan zo boven die schuifdeur. Daar zaten allemaal gaten in. Daar hadden ze ingestoken of er wat zat. Maar en ze had alleen een blik met een gat erin om het schoon te maken. Ja, dat soort dingen. En ik kreeg kleertjes uit Amerika. Ja, daar had ik ook net iets van. Ik heb in een Amerikaanse krant gestaan met mijn moeder op een foto. En kregen we kleertjes. En op een gegeven moment zat ik op de lagere school. Hadden 3 meisjes hadden hetzelfde jurk aan. Ja. In ieder geval, ik ben later naar de kweekschool gegaan. Het sloot goed aan allemaal. Dus, ik was 14. Ik kwam op school. De dag na bevrijdingsdag. En dat was toen in die tijd een vrije dag. En er was een programma, nationaal programma op de radio. En toen kwamen ze naar mij toe. Ze zeiden, goh, een zusje van jou heeft een briefje van 100 verscheurd. Ik zei, een zusje? Ja, Janneke. Ik zei, oh, nou, ik had het eerste kind van mijn vader uit zijn tweede huwelijk heet Marianne. En die noemde zichzelf toen ze klein was Janke of zoiets. Maar ja, dat kon niet. En ja, dat was ik. Dus ik was ineens bekend op school. Dat wel, ja. Ik vond het allemaal spannende verhalen. Vroeger. Ja, wat er allemaal gebeurde. There's the Glory, die film. Die heb ik al heel gauw gezien. En dat vond ik geweldig. Maar ik droomde er wel van, hè. Ik heb heel lang nog gedroomd dat ik ruïnes zag en mensen met helmen op, waar ik me voor moest verbergen. Ja, dat wel. Als kind meer, denk ik, hoor. Ik denk dat mijn moeder er wel veel over praatte. Tenminste, vind ik wel. Omdat dat was voor haar een manier om het ook te verwerken, denk ik.
De band met David Morris was bijzonder.
Het was een leuke vent. Van waar de sterke band? Hij kwam al heel gauw na de oorlog, kwam die weer. En het was een uitje, hè? Ik weet het niet. Hij mocht altijd bij ons logeren, natuurlijk. Want er zijn wel meer, ze hadden meer sterke banden, hè, met parachutisten. Ik kan me wel één ding herinneren, dat we naar de concertzaal gingen in Oosterbeek. En toen zijn we met David naar die concertzaal geweest. En daar waren al die mannen. En this is the baby from Oosterbeek. En zo zat ze tegen iedereen te vertellen. Ja. Dat weet ik nog.
Franse Soet heeft zijn ervaringen tijdens de slag vastgelegd. Hij schreef een uitgebreid verslag.
Het heeft heel lang geduurd voor ik het gelezen heb. Want ik vond in het begin kon ik er niet doorheen komen. Mijn vader was pas 25, hè. Dat het een soort... Als je in zijn hele leven kijkt, een soort glorietijd was. Ik weet, dat is een ander woord, zou ik moeten verzinnen. Maar hij was daar, ja, ze kenden hem, hij kon wat doen. Het was belangrijk wat hij deed. Zo voelde dat, denk ik, voor hem ook. En het was misschien ook wel zo. En dat stuk vind ik wel het meest interessante voor mij, ja.
Zowel Hotel Schoonoord als Villa Vredehof kwamen in de frontlinie van de strijd te liggen. De burgers op deze plekken hadden daar niet voor gekozen, maar ze maakten het beste van de situatie. Ze trokken op met de mensen om hen heen en speelden een onmisbare rol in het vasthouden van de Britse positie en de zorg voor gewonden. Dit waren de verhalen van Hendrika van der Vlist en de mannen van de 181ste Airlanding Field Ambulance van de familie De Zoet, Regimental Quartermaster Sergeant David Morris en de mannen van het 11e Parachute Battalion. Hun verhalen, hoe indrukwekkend ook, zijn slechts enkele van de persoonlijke getuigenissen van wat er in de perimeter gebeurde. Luister voor meer verhalen naar de andere afleveringen van Perimeter de podcast. Of bezoek de tentoonstelling De Perimeter in het Airborne Museum. Of ga zelf op onderzoek op locatie en wandel langs plekken vol historische betekenis op de Perimeter wandelroute.
Dit was een podcast van Ludeo Studios en het Airborne Museum. Deze aflevering had niet tot stand kunnen komen zonder medewerking van Roelinde de Soet, Ad van Liemt, Andrew Hickson, Leo Richardson en Fee van Kessel.